sowieso. Goedenavond allemaal. Vragenrubriek zo'n beetje. Dat wil zeggen, vragen waarop ik een antwoord kan geven, krijgt u er een. Persoonlijke vragen krijgt u er geen. Weet u het ook meteen. Voor de rest zullen we zien hoe het gaat.
Wat is een droom eigenlijk?
Een droom is niets anders dan een, volgens de mensen buiten u, niet reële beleving die u in uzelf op grond van de inhoud van uw hersens of eventueel geestelijke impulsen zodanig opbouwt dat ze een conversatie vormt voor alle conflicten die u eventueel in de materie hebt gehad.
Van iets dat er niet is, kan men niet bewijzen dat het niet bestaat. Wat vindt u van deze stelling?
Op het ogenblik dat we kunnen bewijzen dat datgene wat er niet is, zou moeten zitten op een plaats waar iets anders zit, kunnen we aanvaardbaar maken dat het er niet is. Maar als het er niet is, kunnen we ook niet bewijzen dat het er niet is. De doodeenvoudige reden dat we niet kunnen komen tot een definitie en als zodanig niet tot een concretisering.
Wie behoren tot de arcanengroep?
Ledenlijsten die geven we niet natuurlijk. Maar de arcanengroep op zichzelf bestaat uit een reeks van bewegingen die alle kennis hebben van wat men noemt de arcana. En dat zijn heel vaak de grote zowel als de kleine arcana. Die hangen onder andere samen met de bezieldheid van planeten, met de werking van bepaalde sferen van de levensweg van de mens en nog heel wat andere dingen. En alle groepen die deze waarden op enige wijze kennen of herleiden tot de waarden van de levensboom, dat is namelijk ook nog een mogelijkheid, noemen wij dus arcanengroepen. Voldoende?
Wat bedoelt men toch met de dag der opstanding?
Ja, als je 60 jaar bent of 80, dan weet je dat misschien. Maar wanneer je dat religieus moet zeggen, dan bedoelt men eigenlijk dat alle doden op zullen staan. En dat is natuurlijk iets wat nooit lijfelijk waar kan zijn. Al is het alleen maar omdat er zoveel mensen op aarde hebben geleefd, dat je zou ze 3 lagen hoog boven elkaar moeten gaan stapelen. Als je die allemaal in het lichaam terug zou willen hebben. Maar de dag der opstanding, daar bedoelt men in feite mee, en dit is dan de achterliggende betekenis, dat er een ogenblik komt waarop alles wat bestaan heeft wederom zal bestaan en zichzelf zal kennen zoals het bestaat. Voldoende?
Is het onverstandig om zonder ervaren begeleiding te proberen contact te krijgen met personen aan gene zijde? Ik heb wel eens iets meegemaakt via schrijven en het bekende glas enzovoort.
Ja, dat ligt er wel een klein beetje aan uzelf. Maar onthoudt u één ding. Wanneer u contact zoekt met onze zijde, dan heeft u over het algemeen niet de mogelijkheid om te bepalen waar en met wie u contact krijgt. Met andere woorden, de zekerheidsfactor is praktisch nul. Daar komt verder bij dat wanneer u steeds met één persoon, die u dan waarschijnlijk niet eens kent of alleen maar kent in een schuilnaam of gedaante, steeds weer contact opneemt, dat deze een zekere invloed op u krijgt en dan moet u leren om die tegen te werken, want anders wordt u beheerst door een dergelijke persoonlijkheid. Maar als u in staat bent om gewoon te zeggen, ik voel dat er een aanwezigheid is, maar ik schrijf niet, of keer dat glas maar om en doe er wat lekkers in, dan is er geloof ik niets aan de hand. Maar je moet nuchter blijven. Op het ogenblik dat je in de geest bevestigingen zoekt voor jezelf, heb je inderdaad een ervaring en als het kan een beetje nuchtere begeleiding nodig.
Komt Bachwa nog terug?
Ja, ik weet niet waar hij naartoe. Ik kan die vraag niet zonder meer beantwoorden. Maar ik weet wel dat er een variant is gemaakt, dat zullen sommigen niet erg prettig vinden, en waarbij men dus zei, Bhagwan, one old bag. Dat is een mooie woordspeling. Ik zou willen zeggen, datgene wat u van Bhagwan of van een ander in uzelf opneemt, en eventueel associeert met deze gestalte, is in feite het onbeperkte leven en gelijktijdig de onbeperkte tegenwoordigheid van een dergelijke figuur, mits deze over voldoende geestelijke vrijheid beschikt.
Wie was Jehovah? Is het een andere naam voor Sanat Kumara of een speciale god der Joden?
Ja, zover ik weet was Jehovah dus de naam die oorspronkelijk werd gegeven aan een vuurgod. Deze Jehovah is later overgedragen als naam, als geheime naam, als het stralende licht in feite, op de manifestatie tussen de vleugelen van de serafim op de Arke des Verbonds. Als zodanig is Jehovah dus de aanduiding van een manifestatie van het goddelijke, zoals mensen die hebben gezien, en op den duur is hij in wezen vaak geworden door de verering tot een soort Judese stamgod.
Stamt het verhaal van koning Arthur uit Atlantis?
Nee, uit de koker van een paar baarden. Nee, als je het heel precies wilt zeggen, dan moet je zeggen, de overlevering over het dergelijke ridderverhalen en graalverhalen is oud en gaat waarschijnlijk terug tot ongeveer 700 na Christus. De verhalen van koning Arthur die zijn waarschijnlijk in deze vorm voor het eerst een beetje tot stand gekomen rond 1200 en zijn zelfs rond 1600, dus betrekkelijk laat, nog gehanteerd, onder meer om daardoor nadruk te geven aan de wijsheid, de macht, het inzicht enzovoort van heersende vorst in Engeland. Voldoende?
Is er iets te doen aan hooikoorts?
Ja, pollen vermijden en proberen de overgevoeligheid te beperken. Maar of dit mogelijk is, is sterk afhankelijk van uzelf en uw eigen persoonlijkheid. Ik zou zeggen, tegen hooikoorts kun je heel vaak ook iets doen door je eigen mentaliteit te verbeteren. Dat houdt niet in dat de hooikoortsverschijnselen geheel wegvallen, wel dat je in verhouding een grotere verzadiging met pollen kunt hebben voordat de ernstige verschijnselen van hooikoorts optreden. En daardoor kan langzame gewenning ontstaan. Ogenblikkelijke genezing is, zover mij bekend, hiermee niet te bereiken.
Wilt u iets vertellen over uw laatste incarnatie in deze stoffelijke wereld, zoals wanneer die was en waar in deze tijd ruimte?
Over mijzelf roddelijk niet.
Krijgen we in Nederland binnen afzienbare tijd nog te maken met een natuurramp?
Ligt eraan wat u een natuurramp noemt. Er zijn nog wel een paar dingen waar je over kunt denken. Misschien een natuurramp. Er komt een kans, waarschijnlijk in de nazomer zelfs, dat er een paar wervelstormpjes over Nederland wegtrekken. Of ze veel schade zullen aanrichten. Nou ja, ik denk het niet. Zullen wel wat daken verdwijnen en zo, maar daar blijft het wel bij. Een watersnoodramp voorzie ik voorlopig niet. Wel zal er nog hier en daar wat gif worden aangetroffen. U heeft ook nog kans dat vooral de noordelijke stranden van Nederland nogal besmet worden met olie. Zeer waarschijnlijk in de maand september. Dus nou, dan weet u een paar dingen.
Waarop berust de werking van de bloemenextracten van dokter Bach? Is dit alleen suggestie of werkt het ook in op de aura zoals wordt beweerd?
Je kunt geen extracten maken die direct op de aura inwerken. Wel kun je extracten maken die in zichzelf een bepaalde etherische lading mee bevatten en die, wanneer ze juist worden opgenomen, dus een verandering in de aura uiteindelijk mede veroorzaken. En dat is, naar ik meen, bij enkele maar niet alle bloemenextracten inderdaad wel mogelijk.
Zou het geen aanbeveling verdienen, nu de dreiging van een kernwapenoorlog toeneemt, middelen in huis te hebben om zelf het leven te kunnen beëindigen?
Nou, ik zou zeggen, die kosten kunt u heel rustig sparen. Dat doen ze wel voor u.
In ons leven binnen een bepaalde maatschappelijke structuur verzamelen wij meningen over onder meer politiek, sociaal gedrag, kunst en dergelijke, waarmee wij ons min of meer identificeren. Hoe komen we daarvan af als we in een totaal andere cultuur reïncarneren?
Oh, dan heb je er geen last van, omdat een groot gedeelte van bijvoorbeeld schoonheidsnormen en dergelijke eigenlijk mede door conditionering tot stand komen. En een groot gedeelte van hetgeen u politiek en sociaal zo belangrijk vindt in uw samenleving is meer een kwestie van conditionering dan van feit. Voldoen?
Is tijd illusie? Bestaat slechts het nu?
Voor u is tijd geen illusie. Voor u is tijd een facet dat ontstaat wanneer door een verschuiving in ruimte voortdurend andere beïnvloedingen uit het geheel van de kosmos verwerkt worden en daardoor voor u een opeenvolgende reeks van ervaringen mogelijk maken. Dat geldt ook in de geest in bepaalde sferen, niet alle.
Wat gebeurt er met dieren na de dood?
Nou, die gaan over. Dan leven ze dus een korte tijd. Hebben ze bindingen op aarde, dan kunnen ze nog enige tijd terugkeren. Bij een hond of een kat die zeer sterk gehecht is geweest, kan dat een aantal jaren, soms tot 10 jaar toe duren. Daarna verwazen ze en incarneren ze. Hebben ze dit niet, deze binding, dan verwazen ze zeer snel en incarneert het bewustzijn dat erin zat eveneens betrekkelijk snel.
U sprak over wij doden. Wie waren er in uw gevaar toen u die woorden sprak en namens wie sprak u?
Wij doden zijn de levenden. Wanneer ik op het ogenblik tot u spreek, gebruik ik het lichaam en een deel van de hersenen van een mens die op aarde leeft. Ik heb op aarde geleefd, ik leef daar niet meer. Dientengevolge zou u mij onder wij doden kunnen rangschikken. Maar onthoud u één ding. De dood is het begin van een ander. En als u zelf kunt aanvaarden, veel beter leven. Dus de dood is de geboorte op een ander niveau. Zo moet u het maar bekijken.
Hebben edelstenen en natuurstenen geneeskracht, zoals men zegt?
Nee, ik geloof niet dat je dat kunt zeggen. Wel kun je zeggen dat bepaalde kristalstructuren in zichzelf dermate fijne spanningen opbouwen dat zij met trillingen kunnen reageren op afwijkende signalen uit de omgeving. En wanneer een mens gevoelig is en die edelsteen binnen de aura draagt, kan dit dus inderdaad op een deel van die aura invloed hebben. Dan kan het niet genezen, maar het kan dus wel bepaalde suggesties als het ware wekken, bepaalde emotionele beïnvloedingen bijvoorbeeld mogelijk maken. Dat is inderdaad mogelijk. Maar edelstenen brengen dan geen genezing zonder meer, maar ze brengen eenvoudig de invloed voort die in hun wezen is vastgelegd of daardoor de natuurlijke kristalstructuur in is ontstaan.
Zou het kabinet CDA, PvdA, D66 tot stand worden gebracht voor de volgende regeringsperiode? En zo nee, welke andere oplossing wordt er gevonden?
Ik weet niet wat u bedoelt met die volgende regeringsperiode, omdat ik het idee heb dat u wel een regering hebt, maar dat er weinig geregeerd wordt. Maar een dergelijk kabinet zal inderdaad tot stand komen. Het zou op zeer korte termijn tot stand kunnen komen wanneer bijvoorbeeld de heer Den Uyl en de heer Van Acht beide zouden verklaren dat ze in landsbelang afzien van een ministerszetel, laat staan dus de wens nog koesteren om minister-president te worden. Daarechter deze heren beide zeer gebrand zijn op de overwinning op de ander en deze graag zouden zien gemanifesteerd in minister-presidentschap, kan de formatie zich nog een zeer lange tijd voortzetten. En op grond daarvan zou ik geneigd zijn om te zeggen dat u moet rekenen met een formatieperiode van meer dan 100 dagen.
We leven mensen die gewelddadig sterven of door middel van zelfmoord sterven, pijn na hun dood, en zo ja, is het mogelijk te beschrijven wat er precies gebeurt?
Dat ligt eraan, als ze de dood aanvaarden, dat wil zeggen het voortbestaan erkennen als zijnde anders dan het laatste moment van hun overgang, kennen ze geen pijn. Maar zolang je bezig blijft met het herhalen van een bepaald moment, suggereer je jezelf dat je dit nog ook lichamelijk beleeft en zul je dus als zodanig ook de pijn, zij het suggestief, in jezelf blijven ervaren? Voldoende?
In de astrologie wordt de ascendant gezien als vormend voor het gelaat en karakter. Hoe kan zo'n kortstondige invloed zo'n grote werking hebben?
Er was iemand die zei, elke keer 2:05 komt er hier een trein voorbij. Hoe kan dat ene ogenblik dat die wijzer nou op die 1 staat, zo'n grote invloed hebben? Met andere woorden, de invloed bestaat in feite, maar de waarschijnlijkheid van invloed wordt geconstateerd aan de hand van het sterrenbeeld dat in de ascendant staat. En dan kun je ook niet zeggen dat het voor het gelaat bepalend is. Dat is namelijk een erfelijke factor waarbij het astrologisch type meestal slechts ten dele tot uiting komt en dan bovendien zowel op het grondteken als op details van de ascendant. En wat het karakter betreft, ach, de meeste mensen die er een hebben, die hebben dus een karakter dat mede ontstaat op grond van erfelijke kwaliteiten, hun geestelijke eigenschappen meegebracht tijdens de incarnatie, waarbij alleen de nadruk inderdaad, en dit hoofdzakelijk door het hoofdteken, wordt bepaald. Wel zullen de uitingen daarvan heel vaak bepaald worden door de ascendant, omdat de ascendant over het algemeen uiterlijkheden aangeeft en niet de essentie waaruit ze voortkomen. Nou.
Weer een vraag over de Bhagwan. Weet u waar de Bhagwan uit Pune is?
Nee, heeft hij zijn poen meegenomen? Weet het niet.
Waar komt heilige verontwaardiging vandaan? Is het zelfbedrog?
Nou, heilige verontwaardiging is een verontwaardiging die je door iets wat je heilig noemt zodanig voor jezelf verklaart dat ze een verdienst is in plaats van een verliezen van jezelf beheersen. Voldoen?
Heeft Esperanto een kans om als wereldtaal gebruikt te worden?
Elke kunstmatige structuur moet het op den duur tegen de natuur afleggen. Zo ook Esperanto.
Hoe zijn de piramides gebouwd? Als ze gebouwd zijn door enorme zandhellingen te maken en de steenblokken daarover te trekken door middel van boomstammen en slaven, waar is dan al het voedsel en zijn de boomstammen vandaan gekomen en waar is na afloop de enorme hoeveelheid zand gebleven?
Nou, dat zand ligt nog in de woestijn. Het hellingssysteem is inderdaad gebruikt. Overigens, de sleden waren niet op rollende boomstammen zonder meer geplaatst. Maar ze werden via een bepaald systeem van, zeg maar, smeervlakken. Dus gladde vlakken die onder de glijders werden aangebracht naar boven gebracht. Dat is het volgende punt. Piramiden werden verder gebouwd met behulp van bepaalde krachten die men toen magisch noemde. En die men op het ogenblik waarschijnlijk het best zou kunnen omschrijven als het veroorzaken van een magnetische afwijking in de omgeving van het betreffende steenblok, waardoor het dus tijdelijk aan gewicht verliest. Voldoen?
Laatst is er op een van deze bijeenkomsten een foto met blitzlicht gemaakt waar de spreker bezwaar tegen maakte. Nu is deze film helemaal mislukt. Is dat door toeval of had u daar de hand in?
Ik was persoonlijk niet aanwezig en durf dus met de hand op dit geleende hart verklaren dat ik persoonlijk daaraan geen schuld heb.
Hoe kan een gelovige denken dat hij later zijn overleden partner weer na zijn eigen dood terugziet, denk ik?
Ja, hoe die dat kan denken, zeer waarschijnlijk is het hem geleerd. En het enige wat hij dan vergeet is dat bij een verandering van toestand ook een verandering van relatie en verhouding optreedt. Maar inderdaad, als je overgaat en je hebt een partner waar je een binding mee hebt, dan zul je die ander inderdaad ontmoeten, al is het maar omdat je een groot gedeelte van elkanders inhoud hebt overgenomen. Dat is maar gelukkig dat het op die manier gebeurt. Want stel je voor dat iemand 5 keer hertrouwd is, wat sommige vrome mensen toch ook presteren, en dat ze dan overgaan dat die 5 daar staan te wachten. Dan krijgen ze een moeilijk ogenblik.
Wat denkt u over het feit dat de ziel of de geest het lichaam verlaat bij een klinische dode?
dan is inderdaad het besef verplaatst naar een andere toestand of wereld. Maar de verbinding tussen deze geest en het lichaam is nog niet verbroken. Over het algemeen zal die verbreking plaatsvinden op het ogenblik dat een reeks van ontbindingsverschijnselen in het lichaam zich manifesteren en zo de lichaamstromen niet meer aanwezig zijn waarop deze verbinding tussen geest en stof gemeenlijk geënt is.
Kunt u beantwoorden hoe de mysterieuze dood van Marilyn Monroe zich heeft voorgedaan?
Onder de omstandigheden lijkt me het beter om dit niet te exact te doen. Laat ik alleen dit zeggen. Zij heeft deze dood niet bewust en zelf gewild. Voor anderen was het op dat ogenblik wel belangrijk dat ze werd uitgeschakeld.
Moet de mentaliteit van een mens meebrengen dat er altijd uitbuiting blijft bestaan, zodat de ontwikkelingslanden alsmaar armer worden in plaats van een betere positie gezien de aandacht en schijnbare hulp?
Ja, uitbuiting is een term die altijd wordt gebruikt. Ik geloof dat uitbuiting alleen mogelijk is wanneer je uitlaat buiten. Dus dat geldt ook voor die ontwikkelingslanden. Ik meen dat men verder uit het oog verliest dat deze ontwikkelingslanden een gemiddelde ontwikkeling, cultuur en leefwijze hebben die niet strookt bij de westerse systemen, zodat een juiste afschatting daarvan van uw zijde uit moeilijk mogelijk is. En dat door een te sterk ingrijpen en een te sterk verwesterse van hun maatschappij in feite de problematiek voor hen veel groter wordt en gelijktijdig hun eigen mogelijkheid om zich als werkelijke entiteit, zelfs als werkelijk volk, te blijven manifesteren steeds kleiner.
Waarom verontschuldigt u zich vaak regelmatig voor hetgeen u zegt? Het lijkt uw uitspraken te ontkrachten.
Nou, ik heb me nog niet verontschuldigd, maar ik wil het hierbij graag doen. U moet het volgende wel begrijpen. Wanneer wij dingen zeggen waarvan we weten dat ze bepaalde mensen minder prettig zullen vallen, dan willen we duidelijk maken dat we niemand willen kwetsen. Wanneer u dit beschouwt als een ontkrachting van de uitspraak, dan is dat geheel uw eigen zaak. Maar het is heel erg duidelijk dat wanneer wij ons verontschuldigen daarvoor, wij dit doen tegenover degene die zich daardoor gekrenkt zouden kunnen voelen. En dus niet ten aanzien van de uitspraak zelf.
Twee vragen in het Engels. Please, what sort of spirit is speaking through you, through your mind?
Well, it's very difficult for me to say who and what I am. I am a Dutchman. I lived about 250 years ago, and my possibilities are certainly in the English language not very great at the moment. My situation you might call a sphere, a world where forms are very weak and light is very strong. I hope that's sufficient.
Kunt u het misschien ook vertalen voor degene die van...
Oh ja, ze wilden weten wie en wat ik was. Nou, ik heb dat dus heel netjes en ook heel vaag gezegd. Ik heb gezegd, ik ben van origine in mijn laatste incarnatie Hollander. Nu heeft die ander toch antwoord, het spijt me. Vandaar de verontschuldiging. Maar in dit geval tegenover mezelf. Ik heb daarbij gezegd, ik heb dus ongeveer 250 jaar geleden geleefd en ik bevind mij op het ogenblik in een sfeer waarin dus vormen zeer zwak en het licht zeer sterk zijn. En ik heb daarbij verder gezegd dat mijn uitdrukkingsmogelijkheden in de Engelse taal op dit moment en via dit medium enigszins beperkt zijn. Voldoende?
Ja, nog één Engelse vraag. When back to your normal self, do you remember what the spirit says through you?
Well, when I get back to my normal self, I know what I have been talking about in the medium. But the medium doesn't know what I have been talking about while I just land his body. And there is only a very small part of very low intensity remembrance So he may remember a few words I have said, but not all of it. I hope that's sufficient. In dit geval ook weer, maar weten of ik alles weet wanneer de geest weg is wat ik gezegd heb. Ik heb erop dus geantwoord, ik als geest weet dat natuurlijk wel, maar het medium weet dat niet meer. Er blijft alleen een heel zwak spoor van herinnering achter, waardoor het wel mogelijk is dat hij zich soms een aantal woorden herinnert, maar niet dat hij zich de gehele samenhang kan herinneren. That's it.
In een ouder exemplaar, De Meester Spraken, wordt een heel plan ontvouwd. Bent u tevreden over de uitkomst hiervan?
Aangezien ik zelf daarvoor niet aansprakelijk ben, ja. Maar ik geloof dat in dit gehele plan, dat op het ogenblik nog in werking is, nog heel veel factoren zijn die sterker tot uiting moeten komen, voordat de grote verandering waar het om gaat ook feitelijk waar wordt. En wanneer u de verschillende oude verslagen daarop naslaat, dan weet u ook dat dat waarschijnlijk nog een 70 tot 100 jaar weg ligt, maar dat de onmiddellijke gebeurtenissen en ontwikkelingen zullen worden bepaald tussen 1982 en 1984, waarbij de verandering zich sterker zal gaan manifesteren rond de jaren 90 tot 96.
Kunt u iets vertellen over uw eigen leefgebied?
Nou, ik kan er niet veel over vertellen, omdat het heel erg moeilijk is. Je moet het altijd in gelijkenis uitdrukken. Maar laat ik het zo zeggen, het is er erg gezellig. En wanneer u ooit uittreedt, komt u een keer aanlopen, dan zult u het met me eens zijn.
Is het mogelijk dat je met iedereen goede vrienden kunt zijn? En wat is voor u een echte vriend?
Je kunt niet met iedereen goede vrienden zijn op de manier waarop mensen dit gebruiken. Want een goede vriend vinden ze over het algemeen degene die ze gelijk geeft. En wanneer je voor jezelf aansprakelijk bent, kun je lang niet altijd iedereen gelijk geven. Juist al omdat je geen van beiden het geheel kunt overzien waarover je spreekt. Een werkelijk goede vriend voor mij is iemand die je aanvaardt zoals je bent. Je helpt, desnoods ondanks wat je bent. Maar aan de andere kant heel duidelijk maakt dat hij ook weet wat je bent.
Hoe staat u tegenover het anarchisme?
Ja, ik zou zeggen, het anarchisme is eigenlijk de ideale toestand. Zolang de mensen het op zichzelf betrekken en dus de volledige aansprakelijkheid voor zichzelf verdragen en bereid zijn een ander in staat te stellen dit op gelijk en volledig vrije wijze voor zichzelf te doen, dat vind ik inderdaad ideaal. Maar zolang het alleen een kwestie is van slopen, ben ik bang dat voordat men klaar is met het anarchistisch slopen, er alweer een politieke projectondernemer klaar is om er een nieuwe luxe plaats met betonnen fletjes neer te zetten. Tegen prijzen die de anarchist dan niet meer kan betalen.
Ik vind melkpoeder sturen aan ontwikkelingslanden geen echte hulp. Wat vindt u daarvan en hoe ziet u de hulp aan ontwikkelingslanden?
Ik geloof dat je iemand alleen helpt wanneer je hem in staat stelt om zichzelf te helpen. En wat dat betreft vind ik melkpoeder dus helemaal niet zo ideaal. Maar aan de andere kant, op het ogenblik dat je honger hebt, vraag je niet waar een korst brood vandaan komt. En er zijn inderdaad situaties en toestanden waarbij in zekere mate die melkpoeder wel belangrijk is. Ook al moet je realiseren dat dit een ontwikkelingshulp is die uiteindelijk het bedrijfsleven ten goede komt.
Voldoende? Acupunctuur staat er. Kunnen oorringen schadelijk zijn voor de gezondheid en zo ja, hoe?
Dat ligt eraan wat voor oorringen u draagt en of u dus gaatjes geprikt hebt en of die gaatjes zodanig zijn geprikt dat ze toevallig liggen in een uitloper van een van de kringlopen. Is dat het geval en bestaat dus uw oorring uit een metaal dat inderdaad in die straling inwerkt, dan kan hierdoor inderdaad een verschuiving tot stand worden gebracht in uw eigen levenskrachtevenwicht.
Zegt de voorkeur voor kleuren iets over je geaardheid?
Nee, niet voor de kleuren zelf. Maar wel is opvallend dat de geaardheid heel sterk tot uiting komt in de wijze waarop men een kleur het mooist vindt. de zeer felle kleuren geven over het algemeen aan een zeer spontaan en direct, maar weinig beheerst reageren. Naarmate men meer verfijnde tinten gaat kiezen, blijkt een grotere selectiviteit, maar ook beheersing aanwezig te zijn, en komen we terecht in de zeer fijne pastels, dan hebben we in feite te maken met iemand die, al heeft hij een voorkeurskleur, in feite deze ziet als een basis voor een schoonheid die alle kleuren omvatten kan.
Kun je als mens geesten zien of is die denkbeeldig?
Als u bedoelt kun je ze met de ogen waarnemen, dan is het antwoord: dit kunt u alleen wanneer die geest zich voorzien heeft van een, zij het fijn, stoffelijk voertuig. U kunt dus niet zonder meer en zo een geest zien. Een helderziende waarneming is in feite een visuele hallucinatie die door een feitelijke aanwezigheid buiten de persoon tot stand werd gebracht, maar die geheel berust binnen de hersens en de capaciteiten en signalen in de hersens behouden van degene die ziet.
Kom je als je overspannen bent gemakkelijker in aanraking met de geestenwereld? Hoor je dan stemmen?
Ja, ik zou zeggen dat dan de politici ook erg overspannen zijn, want die hebben heel wat stemmen gehoord in de laatste tijd. Maar laat u één ding zeer duidelijk zijn. U kunt natuurlijk stemmen horen wanneer u overspannen bent. Wanneer u een zeer hoge spanning hebt, psychisch, dan is het inderdaad mogelijk dat u ontvankelijker bent voor signalen. Maar veel van de stemmen die u hoort komen dan voort uit een verandering, meestal een verhoging van uw bloeddruk, waarbij het ruisen van het bloed en het kloppen van het hart tezamen worden tot een signaal dat men als woorden interpreteert, terwijl men zelf die woorden in feite creëert. Voldoen?
Wat is de functie van het geheim? Niet de inhoud ben ik zozeer geïnteresseerd, maar met name waarom het geheim nog niet bekend is gemaakt. Maar welk geheim staat er niet bij?
De functie van het geheim is het scheppen van een afstand tussen degene die het kennen en degene die het niet kennen.
Kunt u iets zeggen over Tai Chi?
Op dit moment niet.
Hoe zal de toestand zich in Polen ontwikkelen?
Zeer hongerig.
Welke stoffelijke kosmische en geestelijke kosmische krachten veroorzaken oorlog en chaos? En wat was het geval bij de Tweede Wereldoorlog? Ook astrologische aanwijzingen toen?
Je kunt astrologisch de mogelijkheid aflezen, maar je moet één ding onthouden. Geen enkele invloed kan oorlog veroorzaken. Dat moet de mens zelf doen. Maar de mens die geneigd is te geloven in zijn eigen macht en gelijk en dit aangetast ziet door anderen, is vaak maar al te graag bereid iedereen en alles, uiteindelijk misschien zelfs het eigen leven, daaraan op te offeren.
Zijn er methoden om je geestelijke krachten sterk te richten?
Er bestaan er verschillende. Ik heb niet de tijd om die op het ogenblik allemaal te behandelen.
Bestaat bezetenheid en hoe herken je het? Zijn er specifieke kenmerken?
Voor werkelijke bezetenheid is het volgende kenmerk bepalend. Niet alleen zien we verschijnselen die doen denken aan schizofrenie, maar in dergelijke aanvallen refereert de persoon aan onbekende personen of plaatsen die hij zelf niet zou moeten kennen en geeft daarbij vaak details daaromtrent. Gelijktijdig zal hij ook vaak grijpen naar een ander, soms archaïsch taalgebruik, en ook dit is meestal een aanwijzing dat bezetenheid waarschijnlijk is. Zeker kun je daarvan alleen zijn wanneer een direct contact kan worden gemaakt met de bezitnemende geest.
Er verdwijnen soms mensen op raadselachtige manieren. Afgezien van moord of vrijwillige verdwijning, waar blijven die mensen? Een andere dimensie?
Zoals Ambrose Bierce, ja.
Hoe lang na overlijden kan men nog contact hebben met een geliefd huisdier dat ook gestorven is?
Ik dacht dat dat in een vorige vraag beantwoord was. Maar ik wil nog wel even herhalen. Dat kan ongeveer 10 jaar zijn. Daarna zullen de contacten over het algemeen sterk vervagen. En wanneer u dan dat contact nog meent te bemerken, is het heel vaak iets wat meer uit uzelf komt dan uit de realiteit.
Kunt u mij iets meer vertellen over de in de 8e eeuw levende dichterzanger Bernlef?
Op dit moment niet, zou me te ver voeren.
Hebben degene aan gindse zijde ook nog iets aan ons en ons geestelijk bezit zijn?
Natuurlijk.
Bezig zijn.
Mag ik het zo zeggen? Een schip op strand is een baken in zee. Dank u.
De benaming Sanat Kumara, wat houdt deze in? Oh, dit hebben we al gehad. Ja. Wat voor methode kunt u aanraden voor een gezonde ontwikkeling van de chakra?
Heel eenvoudig. Hou je bezig met je geestelijk bewustzijn. Probeer altijd te gaan tot de grens van je geestelijke gevoeligheid en kunnen. En probeer in jezelf zo groot mogelijke vrede te hanteren.
Alice Bailey beschrijft een bestaan van Shambhala. Wat houdt deze in? Bestaat deze echt of is het symbolisch? En wat moet je onder Shambhala-kracht verstaan?
Onder Shambhala-kracht kunt u het best verstaan een situatie waarbij men levende in een innerlijke droomwereld desondanks impulsen van anderen ervaart, deze voor zichzelf uitbeeldt en zo komt tot een wereldbeeld dat te boven kan gaan aan datgene wat in jezelf reeds aanwezig was.
Ze heeft het ook over de nieuwe groep van de werelddienaren. Wie waren of zijn dat? Wat houdt het in? En is er een relatie met Aquarius?
Het is een aanduiding voor onder meer het verborgen priesterrijk en ook bepaalde delen van de Witte Broederschap, duidelijk makende dat er geestelijke genootschappen zijn die ten dele ook in stoffelijke vorm, daarnaast in geestelijke vorm, voortdurend zich bezighouden met de ontwikkeling van de mensheid en proberen die volgens hun eigen normen van juistheid te bevorderen.
Het is me opgevallen dat er in mijn leven en bij anderen in een bepaald tijdsbestek ten aanzien van 1 jaar terug analoge gebeurtenissen optraden. Heeft u er een verklaring voor en speelt de plaats van de aarde in de ruimte een rol?
Dergelijke analoge gebeurtenissen komen heel vaak voor omdat je jezelf mede veroorzaakt. Er bestaat namelijk wel een spiraal, maar die wentelt niet zo groot die tijdspiraal dat haar werkelijke loopduur per wenteling 1 jaar is. Over het algemeen is 1 wenteling van de spiraal voor een mens ongeveer 4 mensenlevens. Daarna krijgen we dus pas een volledige herhaling van invloeden, waarbij de invloeden zelf nog dus anders kunnen uitwerken omdat de mens veranderd is in die tijd. Ik geloof dus dat u het gewoon moet zoeken in uw eigen levensritme. Dat kan samenhangen met uw eigen zonne- en maanritmen die op dezelfde wijze samentreffende u brengen in een situatie waarbij uw reactie op de wereld vergelijkbaar is en daardoor voor u vergelijkbare gebeurtenissen op gaan treden.
In het oude Egypte bestonden de zogenaamde bladen van Thoth. Wat was de inhoud hiervan en waren het magische geschriften in hoeverre?
Het boek van Thoth is in feite een mystieke openbaringsgeschrift waarbij het eerste deel handelt over de structuur van de natuur en het tweede over de structuur van het tijdloze. Wanneer men deze beide tezamen kent, is men dus, naar men zegt, meester van de elementen en van de goden. Men is dus schepper geworden. En dit is een symbool. Dit geschrift van Thoth heeft nooit, zoals er over gesproken wordt, in werkelijkheid bestaan.
Wat zijn de heren van de stralen?
Niets anders dan personificatie van krachten die bepaalde bewustwordingsmogelijkheden waarbinnen een mens zich een lange tijd pleegt te bewegen, schijnen te beheersen. Het is een personificatie omdat niet gesproken kan worden van een heer, maar alleen van een bron. En de gemeenschappelijke bron door de splitsing in verschillende kleuren of stralen in feite niets anders aangeeft dan een diffusie van een eeuwige kracht die wij in verschillende stralen en dus in verschillende belevingsmogelijkheden plegen aan te treffen in onze werelden.
Wat zijn de heren der wijsheid?
De heren der wijsheid zijn in feite het geheel van het gemeenschappelijk bewustzijn dat op aarde, maar ook elders bestaat. Zij beheersen tezamen zowel geestelijke als menselijke gedachten inhouden en vormen als zodanig een bron waarbij door concentratie en het ontstaan van analoge toestanden binnen het ik delen van het totaal bewustzijn ontladen kunnen worden. Men zegt dat ze hier aan richting geven. Ook hier hebben wij te maken met personificaties en niet met reële persoonlijkheden.
Wat houden de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende straal in wezen en uiting in?
Dit zou me te ver voeren om daarop in te gaan, dan zou ik het ook moeten verklaren waarom.
Laatste vraag, het geestelijk weerbericht. Voor de komende tijd.
Ja, als u het geestelijk wilt hebben, dan zou ik zeggen, voortdurende depressies, afgewisseld met enige huilbuilen, brengen enige verlichting, waardoor toch nog zo nu en dan zonnige perioden optreden. Maar overschat u zelf niet, Want de meeste mensen die zichzelf overschatten, brengen daardoor in deze tijd zichzelf bijzonder sterk ten val. Zo, dat was het. Vrienden, ik heb geprobeerd om het allemaal netjes af te handelen. Ik ben over bepaalde vragen natuurlijk een beetje vlug weggegaan. Maar je moet wel begrijpen dat ik ook niet al te veel tijd heb. En dan moet proberen om zoveel mogelijk toch iedereen tevreden te stellen. Daarom zou ik nu direct willen overgaan tot slotwoord. Wat, zoals u weet, bestaat uit een improvisatie opgebouwd op een drietal door uzelf te noemen woorden.
Stilte. Kitsch.
Waterval.
Ja, luister even. Wanneer de stilte had bestaan, had ik misschien in deze waterval de kitsch van de kunst kunnen scheiden. Nou ja, goed, laten we eenvoudig dan nemen die paar die ik hier onthouden heb. De tijd is als een waterval die neerstort uit oneindigheid en dan uiteenspat. Zodat tijd overblijft zoals een wolk die in zichzelf mij voert door dichte mist. Totdat ik weer gevangen en beslist neergeworpen neerkeer weer in dezelfde vallen zijn. En roep mijzelf werkelijkheid, terwijl mijn wezen steeds verglijdt van eeuwigheid tot tijd, van tijd tot eeuwigheid. En als ik eindelijk leer verstaan dat wat ik ben, een baan en niet slechts wezen dat verglijdt, dan wordt de stilte in mij teken en een beleven ook van alle eeuwigheid. En waar ik eeuwigheid beleef, daar zoek ik niet meer naar de schoonheid die anderen behaagt, terwijl ze in zich vanuit mij vaak wat verachting draagt. Geen kitsch, geen kunst, maar werkelijkheid die, zoals ze in mijn wezen leeft, zichzelf vervormt en met die vorm aan eeuwige waarden aanzijn geeft, zelfs tijdens het vallen door de tijd. Zo zie ik heel mijn eigen wezen. Zo zie ik alle mens bestaan. Zo zie ik alle kracht en tijd, een storten van de eeuwigheid, die van zich tot zichzelf gaat. Ik hoop dat u daarmee kunt doen, vrienden. Hartelijk dank voor uw aandacht. We wensen u al natuurlijk een hele prettige zomer. Houdt u rekening mee, er komt een zeer korte warme periode, maar voor de rest kan het nog wel eens koel blijven. Dat voor degene die een ander dan een geestelijk weerbericht willen hebben, kan nooit weten. En voor de rest zou ik zeggen, vrienden, kijk met een beetje welwillendheid naar uw medemens. Veroordeel anderen niet te veel. En maak van uw eigen mogelijkheden het beste gebruik. Dan zult u ongetwijfeld een redelijk gelukkige zomer doormaken. Ondanks alles. Goedenavond.
In juli is er geen bijeenkomst. De volgende is op 26 augustus. Prettige vakantie.
Dagen. Ja, dat zou ik ook zeggen.
Tot ziens.
Ja, die had ik.
Hele rest die blijft. Ja, komt u maar. Dat gaat er nog wel.
Zo. Nou, dit is